voor ik van wal steek. We zijn dus een 2 weken later geworden voor het klassieke, jammer genoeg. Wel een klein verzoekje. We kregen van mensen toch wel regelmatig ook alweer het verzoek om de opnames van Bijbelstudies op internet te zetten. En ja, dat is heel lastig. Omdat als we het opnemen, dan stellen we vaak vragen. En dan komen we soms op hele andere paden terecht dan op de Bijbelstudies besproken wordt als onderwerp. En ja, toch het verzoek om, we nemen het op. En het is heel lastig om dat allemaal dan nog weer te knippen. Dus er mag best een vraag gesteld worden. Maar dat we er een beetje rekening mee houden. Dat we het wel bij het onderwerp zelf houden. En niet ontzettend gaan uitweiden dan. Of andere dingen aanroeren waarmee, ja, waarmee uiteindelijk de opname dus ook van zo'n avond dus niet meer bruikbaar is. Want er zijn toch mensen over de hele wereld die graag meeluisteren met ons. En vooral mensen, Nederlanders die bijvoorbeeld in Canada of Amerika of in Australië wonen. Dus nou wilden we toch proberen om het weer op te gaan nemen. We hebben dat nou, ik denk, een jaar lang niet meer gedaan eigenlijk. Maar het was toch, je hoort toch van mensen van, we willen het graag wel horen. Ook net met de diensten, dat wil ik nog wel eens een beetje achterlopen. Dus ik ben zondag ook heel hard bezig geweest om allemaal diensten weer klaar te maken. Want er komen toch verzoeken van mensen binnen daarvoor. En we willen ze dan niet teleurstellen, zeg maar. Dus een vraag stellen kan best. En, en als er dingen zijn waarvan je denkt van, ja, dat wil ik toch eens vragen, maar het heeft niet met het onderwerp te maken. Dan schrijf het dan even op en dan kunnen we het in een pauze of een ander moment wel doen. Nou, de serie waar we vanavond mee willen beginnen is over, ik heb er een titel, ik heb een mooi magje voor gemaakt voor mezelf. En het heet dan Groeien in Genade. Maar van deze afstand kun je het niet zien, maar er is een plaatje van apostel Petrus staat er voorop. En als we er helemaal doorheen zijn, dan hoop ik een kleinere editie voor jullie te maken. En het gaat over het leven en de bediening van de apostel Petrus. Nou, deze eerste avond is bedoeld eigenlijk als een beetje een soort van inleiding. Gewoon wat feiten op een rijtje zetten over Petrus als apostel. Wat hij zoal deed, wie hij was als mens. En waar hij onder andere zijn onderwijs had gekregen. Van de Heer natuurlijk, maar ook hoe dat in zijn brieven later tot uiting komt. En dan is de bedoeling dat we na deze beginavond de eerste Petrusbrief vervolgens doen in een aantal avonden. Ik weet niet hoe lang het duurt, want wat ik nu voorbereid heb is 70 pagina's. Dus ik denk dat we er al een paar avondjes mee zoet zijn. En het is een hele grote letter hoor, dus dat scheelt. En daarna en later in het seizoen nog eens een keer de tweede Petrusbrief. Die is wat dunner, dus dat zijn wat minder avonden, denk ik. Dus, ik heb er een paar maanden ben ik er mee bezig al voor mezelf, omdat ik het gewoon een heel boeiend vind om de apostel Petrus en dan de brieven van hem, om dat door te nemen, om te proberen daarvan te leren. En ik denk dat het voor mijzelf het meest leerzame is geweest om dit voor te bereiden. En ik hoop dat wat ik daarvan geleerd heb, dat ik er ook dat met elkaar mogen delen en dat we er allemaal wat aan mogen hebben. Nou, een van de meest bekende personen in Gods woord is dus inderdaad de apostel Petrus. En als we denken aan bekend, dan denken we van, we weten al best wel veel van hem. Maar als je alleen al kijkt naar de naam Petrus, hoeveel mensen weten bijvoorbeeld wat zijn echte naam is? Nou, ik denk dat het hier niet onbekend is. Maar zoals Paulus bijvoorbeeld was een bijnaam, die heette van oorsprong Saulus. Maar als ik zeg van, ja, hoe was Petrus zijn echte naam? Nou, dan mag ik hopen dat de meesten hier weten dat het Simeon was. Maar als je mensen vragen die een beetje met de zondagsschool zijn opgevoed, die weten dat bijvoorbeeld al niet eens. We weten eigenlijk maar heel weinig echt van Petrus. En dan moest ik zelf ook ontdekken van, er waren zoveel dingen die ik niet eens wist. En ik dacht dat ik wel aardig wist hoe het in elkaar zat. Maar en dan kom je toch in die zin positief bedrogen uit, zeg maar. Nou, als mensen kunnen we ons heel vaak goed vereenzelvigen met Petrus. Vooral in zijn menselijkheid herkennen we ons zelf heel erg. Zijn successen. En zijn falen. En hij is de man natuurlijk die overal een mening over heeft. En Petrus, ja, dat is een man, dat is een strijder, dat is een vent die ergens voor staat, zeg maar. Het was ook de man die het zwaard opnam om de Heren te verdedigen. Maar het was natuurlijk ook de verrader die ontkende dat hij de Heer Jezus kende. Daarna was hij de prediker op de Pinksterdag. Een echt mens. En geen vrome praatjesmaker, maar een zeloot. En een vrijheidsstrijder. Iemand van actie. En dat is iemand waarvan je zegt, ja, daar identificeer je al snel mee als mens. Hij had alle aspecten die een mens zo menselijk maken vind je bij Petrus. De ene keer de held, nou ja, de bijna held. En dan stapt hij op het water en dan nou ja, werd hij toch weer bang en ging hij door het water heen. En de andere keer is het de angsthaas die zich liever verstopt. En daar herken je natuurlijk veel van jezelf in. Maar daar houdt het vaak ook op. En de Petrus die wij kennen, het beeld dat we hebben van hem is vaak ja, een beetje geromantiseerd beeld. Ook een beetje het kinderbijbelbeeld. Of in veel gevallen het beeld wat Rome van hem gemaakt heeft. Nou, dat is het plaatje wat ik voorop heb staan. Dat is het beeld dat Rome van hem gemaakt heeft. Dan zie je Petrus in een soort van habit staan. En nou, straks in de pauze kun je het wel even bekijken. Het is een schilderij uit de middeleeuwen. Met twee grote sleutels in de handen. Nou, die sleutels komen er natuurlijk nog op terug. Wat dat inhoudt. Maar dan zie je hem dus ook in een soort van een habit met mooie kruisjes erop versierd. Nou, zo liep Petrus dus er echt niet bij, maar ik vond het wel een heel mooi plaatje, dus ik heb hem er mooi ingeplakt. Nou, dat is dus het Roomse beeld eigenlijk, wat we hebben van Petrus. En de meeste gelovigen, zeker in de evangelische kringen, hebben dan ook niet zoveel op met Petrus. En hij is dan ook wel, zo zegt men, en dat is een beetje een laatdunkende term vind ik zelf, dan noemen ze hem ook wel de apostel van de besnijdenis, oftewel de apostel van de Joden. Oftewel de man die een bediening onder de Joden had. Nou, dat is dus in mijn optiek neerbuigend. En wij zeggen van, wij zijn heidenen, wij hebben Paulus. En voor de Joden was daar dan Petrus. En er zijn mensen die zichzelf Paulinische gelovigen noemen. Ik heb jarenlang bijbelstudie gevolgd bij iemand. En die noemde zichzelf een Paulinische gelovige. Omdat hij uit de brieven van Paulus, nou, dat was het. En ja, een woord denk ik waar Paulus zelf van zou gruwen. Maar dan gaan we eens naar een heel bekende tekst om te beginnen in de Korintiërs. In 1 Korinthe 1. En als jullie het lezen, dan ken je het wel denk ik. Het is heel bekend. Yes. 1 Korinthe 1 vanaf vers 10. En dat is natuurlijk Paulus die dat schrijft. En hij zegt daar, doch ik vermaan u broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, dus niet zomaar bij de naam van Paulus, maar bij de naam van onze Heer Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoel. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit. Dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, dat is de Griekse naam van Petrus, hè? En ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Dus op zich bedoelt iemand het denk ik niet eens zo verkeerd hoor, als hij zegt van ik ben een Paulinische gelovige, of we hebben meer met Paulus dan met Petrus. Maar we moeten er goed voor waken dat we niet zeggen dat we het evangelie van Paulus volgen, of het evangelie van Petrus, of het evangelie van de Heer Jezus. Zo werkt dat niet. En dat maakt Paulus hier duidelijk. Het evangelie is één geheel. Er zijn wel verschillende aspecten in te onderkennen. Gistermorgen, voor degenen die er waren, was er ook in de prediking, en noemde Marinus ook de vier evangeliën op. Maar het zijn geen vier evangeliën die conflicteren met elkaar, maar het zijn dingen die elkaar aanvullen en bij elkaar horen. En we moeten er heel goed voor waken dat we niet zeggen van we nemen dit elementje uit de Bijbel en dat passen we op onszelf toe en de rest, nou, dat is voor de Joden, of dat is voor die, of dat is voor die. De Bijbel is één geheel. De Heer Jezus zei ook dat de schrift niet gebroken kan worden. Dan komen we later, komen die tekst ook nog eens tegen. Nou, deze serie van studies is dus vooral niet bedoeld om onszelf te vereenzelvigen met één bepaalde apostel of één bepaald evangelie. Maar wat ik beoog is dat we leren van Petrus en net zoals dat we van Paulus leren. Die komen we ook heel vaak nog tegen in deze serie. En natuurlijk ook de andere apostelen, want die moeten we zeker niet vergeten. En daarvoor wil ik dus het leven van Petrus bestuderen, een klein beetje. En de brieven van Petrus dus. Nou, als we het hebben over de achtergrond van Petrus, dan kan je natuurlijk beginnen in de evangelie. Maar ik begin bij Handelingen 2, een bekend stuk. En Handelingen 2 lezen we niet helemaal. Ik veronderstel dat het erg bekend is. Even kijken, Handelingen 2. En dan lezen we het 14e vers. En dat is de toespraak van Petrus, hè. Maar Petrus stond op met de elven en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren. En dan komt dan de toespraak van Petrus. En we gaan verder naar vanaf vers 36. En dan sluit hij af. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? En Petrus antwoordde hen, bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verder zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog veel meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En het gevolg lezen we in de volgende versen, dat er dus een gemeente ontstaat, waar de eerste dag al 3000 mensen gedoopt waren. Nou, en later zien we dat er nog een keer duizenden worden toegevoegd, en dat er dus een enorme gemeente van gelovigen ontstaat. Nou, dit is dus Petrus' eerste openbare optreden. Hij was altijd als discipel van de Heer, maar hier het eerste openbare optreden als apostel. En zijn prediking op die eerste Pinksterdag was dus blijkbaar een prediking die de mensen echt in het hart trof. Nou, wie was die man die daar de Joden zo toesprak? En met zoveel gezag en overredingskracht dat er meer dan 3000 mensen zich bekeerden en lieten dopen. Nou, hoewel Petrus dus bekend is onder naam Petrus, net al even kort aangestipt, was zijn naam vanaf zijn geboorte Simon of Simeon. Dat ligt er maar net aan welke vertaling je leest. En dat is een Hebreeuwse naam, maar er is geen bewijs dat Petrus uit de stam Simeon was. Hij was de zoon van ene Johannes en een broer van Andreas. En die broer Andreas die speelde een hele belangrijke rol bij de roeping van Petrus. Want ik heb een vraagje, van hoe werd Petrus geroepen? Wanneer was dat? Hoe gebeurde dat? Weten we dat? Doe eens een gooi.
Toen Jezus gedoopt was,
door helemaal goed. De meeste mensen kennen het verhaal dat de Heer langs Galilea, langs het meer van Galilea kwam en Petrus riep. Maar daar komen we nog tegen straks. Dat was pas 20 maanden later. En de meeste mensen hebben die chronologie niet in de gaten. Dat is wel aardig. En Johannes 1, want daar zien we inderdaad wat zuster Annie net zei. Johannes 1, vers 35. Vers 35 tot 43. En daar zien we dat Petrus door zijn broer Andreas tot de Heer Jezus gebracht werd. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij, zie, het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat ze hem volgden en ze zeiden tot hen, en hij zeide tot hen, wat zoekt gij? Ze zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? Hij sprak tot hen, kom en gij zult het zien. Ze kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield en ze bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het 10e uur. Er komt Andreas in vers 41, Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus, en hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. En Kefas is dus de Griekse naam. En hier zien we dus dat Petrus voor het eerst de Heer Jezus ontmoet, en dat de Heer Jezus hem op dat moment al profetisch zegt dat Petrus zijn nieuwe naam dus Petrus zal zijn of Kefas. En dat was dus het eerste moment dat hij dus eigenlijk de Heer leerde kennen. En Andreas die had hem dus, de Heer Jezus dus in feite direct al erkend al als Messias. Andreas was dus ook al een discipel van Johannes, maar ging tot de discipelen van de Heer Jezus behoren. Hij ging al met Johannes mee en vanaf dat moment dat Johannes dus zei van het Lam Gods, toen was Andreas waarschijnlijk onderwezen door Johannes in wat er ging komen, besloot hij, die ga ik volgen. En hij hoorde niet meer tot de kring van Johannes. Andreas was ook heel stellig tegenover Petrus. Op grond van het profetische woord van Johannes verklaarde hij, wij hebben gevonden de Messias. Dus hij geloofde dat absoluut. En voor Petrus was het reden genoeg om zich direct bij de Here aan te sluiten. En de Heer Jezus geeft hem daarbij dus zijn nieuwe naam, Petrus, of in het Grieks Kefas. Petrus woonde toen, of was daar misschien ook wel geboren, in Bethsaida, net als Filippus. En later ging hij wonen in Capernaum, waar ook de Heer Jezus woonde. Ik lees even een stukje voor. Capernaum ligt op 4 kilometer afstand van de plaats waar de rivier de Jordaan het meer van Galilea binnenstroomt. Capernaum was een douanestad op weg naar Damascus en tevens de residentiestad van een hoge Romeinse officier. Capernaum was een drukke handelstad waar kooplieden hun zijde en specerijen brachten uit Damascus en gedroogde vis en de vruchten van de vlakten van Genezareth mee terugnamen. Capernaum werd het centrum van de werkzaamheden van de Here voor ongeveer 20 maanden. In Capernaum hield hij de meeste van zijn redevoeringen en met vele wonderen toonde hij zijn goedheid en almacht aan de mensen. Jezus onderwees hier in de synagoge. En ik noem de teksten nu allemaal even bij. Ja, als je ze wilt opschrijven, kan dat. Maar we gaan ze niet allemaal lezen. Jezus onderwees hier dus in de synagoge. Dat staat in Marcus 1, vers 21 en Lucas 4, vers 31 tot 33. Hij dreef er de boze geesten uit en genas Petrus' schoonmoeder. Dat staat in Matthäus 8. En in Marcus 1 kun je erover lezen en Lucas 4. Hij genas ook de dienstknecht van de Romeinse hoofdman in Capernaum. En dat kun je lezen in Matthäus 8 en in Lucas 7. De verlamde man die door het dak neergelaten werd. Nou, dat is een heel bekend wonder, hè? Dat was ook in Capernaum. Hij wekte het dochtertje van Jairus op uit de dood. Dat staat in Matthäus 9. Hij genas de bloedvloeiende vrouw. Matthäus 9 ook. De twee blinden genas hij daar. Ook in Matthäus 9. De zoon van een koninklijke hoveling. Dat staat in Johannes 4. En de man met de verdorde hand. Dat staat in Matthäus 12. En verder genas hij ontelbare zieken die bij hem gebracht werden. En dat lees je onder andere in Matthäus 8 en Matthäus 9. En in Matthäus 11... spreekt de Heer Jezus tot de stad Capernaum. En dat zijn denk ik ook wel bekende woorden. Lezen ze toch. Matthäus 11 vers 23. En dat is eigenlijk nadat al die wonderen daar gebeurd waren. Nadat hij al die... Nadat hij daar dus 20 maanden gepredikt had. En wonderen verricht had in die stad. In die drukke handelsstad. Matthäus 11 vers 23. En gij, Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden, tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Oftewel, dan waren ze tot bekering gekomen. Maar Capernaum kwam me niet tot bekering. En wilde me niet horen naar de Heer Jezus. Nou, dit is voor ons bijna niet voor te stellen. Hè? Dat je dan, dat de Heer in je midden is. Nou ja, men wist natuurlijk niet dat de Heer Jezus. Maar dat er een profeet in je midden is. Die zulke grote dingen doet. Die mensen uit de doden opwekt. Die mensen geneest. Die mensen ziende maakt. Die echt allerlei dingen doet. Ontelbare zieken. Geneest die bij hem gebracht wordt, dat ze dan toch niet wilden geloven. Pas maar een heel klein groepje mensen uit die stad geloofde, waaronder dus een aantal discipelen inderdaad. Nee. Nou, dit is voor ons niet voor te stellen. Maar de woorden van de Heere gingen wel in vervulling. Ik weet niet wie er wel eens in Capernaum geweest is. Maar de stad is in 1905 teruggevonden, dat wil zeggen een paar fundamenten. En wat ik gelezen heb, ik ben er zelf nooit geweest, maar dat kunnen jullie misschien bevestigen. Maar wat ik gelezen heb, is het tot op de dag van vandaag nog steeds een ruïne. Het woord van de Heer is in vervulling gegaan, wat hij daar sprak. Ze zijn van de aardbodem geveegd en het is nooit weer herbouwd. Nou, dan zeggen de mensen dat de Bijbel niet waar is, maar alleen zo'n simpel vers al, die profetie die daar uitgesproken is, die staat met de grond gelijk gemaakt, hoe of wat weet ik verder niet. Dus beschrijft de... In Handelingen 4 lezen we ook over Petrus iets, wat ook van belang is in dit verband. Niet met Capernaum, maar over de man Petrus. Sommige dingen zijn misschien een beetje, dat je denkt van het is een beetje van hort naar her, maar we zetten gewoon eens wat feiten op een rij natuurlijk. Handelingen 4 vers 13 en 14. Dan gaat het over Petrus en Johannes, die voor de raad zijn. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en ze herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En daar zij de genezenen bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. Nou, we hadden net gezien hoe Petrus bij de Heer Jezus kwam. En hier zien we dus een veel later stadium. Dan zien we Petrus terug. En dan zien we een vers waarin er staat dat Petrus en Johannes ongeletterde en eenvoudige mensen waren. Heel veel mensen denken op basis van dit vers, en dat hoort dan ook wel eens van ja, Petrus was maar een eenvoudige visser. Of misschien denken sommige mensen zelfs al dat ze maar domme mensen waren, eenvoudige mensen, domme mensen. Niet in staat om te lezen of te schrijven, analfabeten. Maar niets is minder waar, en daar komen we later ook nog wel op terug. Wat de schriftgeleerden en de schrijver Lucas, die het de handeling heeft geschreven, hiermee bedoelden was namelijk dat ze ongeschoold waren in de rabbijnse leer. Oftewel, het waren geen theologen in de ogen van de schriftgeleerden. En ze waren niet geschoold in de tradities. Ze waren niet afgestudeerd, zou ik maar zeggen, als dominee. Het waren leken. Het waren geen mensen die dus geschoold waren in de theologie. En daarom verwonderde de raad zich... in de schriftgeleerden, omdat het maar leken waren en dat ze toch kennis hadden van het profetische woord. En hoe kon dat? En dan zien we in hetzelfde vers ook het antwoord. Als we goed lezen, dan staat daar, zij verwonderden zich, en dan staat daar het antwoord, en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En toen moet hun het lichtje zijn opgegaan. Oh, het zijn leerlingen van Jezus. Toen is het zo waar die mannen hun theologische opleiding hadden gehad, zeg maar. Voor zover je daarvan kon spreken, maar... Petrus, en daar komen we dus later nog op terug, want er is ook overduidelijk bewijs voor, was ongetwijfeld geschoold in lezen en schrijven, zoals alle kinderen in die tijd. Iedereen in die tijd leerde namelijk in zijn jeugd lezen en schrijven. En dat had een reden, dat leerden ze in de synagogen namelijk, zodat ze de schriften konden lezen. Dat was elke Joodse jongetje in ieder geval, moest leren lezen op een bepaald niveau en schrijven, zodat ze later zelf als ze volwassen waren, de voorlezing van de wet konden doen. En dat werd om toebeurt gedaan in de synagoge. Dus in principe moest iedereen leren lezen en schrijven. En bij Petrus ging dat nog verder, want Petrus die kon ook Grieks lezen en schrijven. Het waren dus vissers, had ik al genoemd, van beroep. En aangezien in die tijd de jongens vaak het beroep van hun vader leren, is het aannemelijk dat ook zijn vader een visser was. En ze hadden een bedrijf samen met Zebedeus en zijn zonen, Jacobus en Johannes, die de heren later zonen des donders noemden. Petrus, Jacobus en Johannes waren de drie discipelen die het dichtste bij de Heer Jezus stonden. En naast Zebedeus, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes, werkte in het vissersbedrijf ook nog personeel. Dat vinden we in Markus 1 vers 20. Ik zal even opzoeken voor aardigheid. Als ik te snel ga, dan zeg je maar, hè, van een beetje rustig aan of zo. Markus 1 vers 20. Nou, ik kan beter even bij 19 beginnen. En een weinig verder gegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broeder, terwijl deze bezig waren in het schip hun netten in orde te brengen. En terstond riep hij hen. En dan lezen we, En ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de dagloners en gingen heen, hem achterna. Oftewel, ze hadden ook nog dagloners in dienst. Dat waren die mensen die op de markt 's morgens zichzelf te huur aanboden. En dan konden ze gewoon meekomen om te werken. Nou, daar kennen we ook wel gelijkenissen over natuurlijk. Maar de mensen hadden dus een behoorlijk vissersbedrijf daar. Met z'n allen. Nou, dat duidde dus ook op dat het bedrijf goed floreerde. Maar niet alleen dat. Ook het feit dat Petrus bijvoorbeeld een hele grote woning had. Kunnen we ook terugvinden. De woning was zo groot dat hij de heren en andere discipelen onderdak kon verschaffen. En dat lezen we in Markus 1, vers 29 tot 39. Een stukje terug. En terstond uit de synagoge gingen ze in het huis van Simon en Andreas. Met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En terstond spraken zij met hem over haar. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hem. Nou, dat was ook een wonder, hè, wat daar plaatsvond in Capernaum. Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot hem allen die ernstig ongesteld waren en de bezetenen, en de gehele stad was te hoop gelopen bij de deur. En hij genas velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten en vele boze geesten dreef hij uit. En hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Maar Simon en die met hem waren, gingen hem achterna. En ze vonden hem en zeiden tot hem, allen zoeken u. En hij zeide tot hen, laten we elders heen gaan, naar de naburige plaatsen, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea en de boze geesten dreef hij uit. Nou, hier zien we dus dat het een behoorlijke woning was van Petrus en Andreas. Want de schoonmoeder van Petrus woonde daar. Dus ook zijn vrouw. Zijn vrouw komen we later nog een keer tegen trouwens. Of hij kinderen had, weten we niet. En er waren ook nog andere discipelen in het huis. En de Heere zelf was daar ook in huis. Oftewel, er was in ieder geval op zijn minst aardig wat slaapplaats. Ik neem aan dat ze niet allemaal in de woonkamer sliepen. Dus het was een behoorlijke woning ook die Petrus had. Hij was dus redelijk welgesteld. Maar tussen de regels door zagen we ook nog iets anders in vers 39. Daar staat dat de Heere ging prediken in de synagogen in heel Galilea. En de boze geesten dreef hij uit. Oftewel, het evangelie van het koninkrijk werd dus door de Heer Jezus overal in Galilea persoonlijk gepredikt en door tekenen en wonderen bevestigd. Dan gaan we nog even weer terug naar Petrus en dan over zijn maatschappelijke status. Hij was dus niet de eerste de beste, evenals Jacobus en Johannes. Zakelijk gezien ging het hen voor de wind. Ze waren niet onbemiddeld. Hij was getrouwd, de Heere genas immers zijn schoonmoeder. En wat veel mensen niet wisten, dat zei ik net al, zijn vrouw komen we nog een keer tegen. Zijn vrouw reisde met hem mee tijdens zijn evangelisatiereizen. En dat lezen we in 1 Korinthe 9 vers 5. Gewoon even terzijde een weetje. En eigenlijk lees je het daar alleen maar tussen de regels door. En dan schrijft Paulus dan: hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen? Gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas, oftewel Petrus, die zijn vrouw reisde met hem mee op de evangelisatiereizen. En ook de broeders des Heren, Jacobus en Judas, die namen ook hun vrouwen mee op hun evangelisatiereizen. En zij en hun vrouwen werden dan ook door de gemeenten onderhouden als ze op reis waren. Nou, dat ene vers zegt dus ook iets over het reizen van de andere evangelisten. Klaarblijkelijk waren Paulus en zijn metgezellen niet de enigen die evangelisatiereizen maakten. Wij weten daar heel weinig van, omdat Lucas tot het gezelschap van Paulus behoorde. En die schrijft dus over wat hij meemaakt in de handelingen met Paulus en met de anderen die met Paulus meereizen. Maar Petrus heeft dus ook evangelisatiereizen gemaakt. Van Filippus weten we een klein beetje dat hij dat deed en dat hij met name in Palestina reisde. Maar ook de andere apostelen deden dat dus. En we komen dat later ook nog eens een keer tegen. En ze namen daarmee dus hun vrouw mee. Of zoals sommigen zeggen, van ze ontmoeten op hun reis en bijvoorbeeld een vrouw waar ze mee trouwden. En ja, zo trokken ze rond. Nou, ik meen dat de Romeinse kerk onderwijst dat Petrus niet getrouwd was. Als ik me niet vergis. Maar er zijn dus gewoon keihard twee teksten waar je ziet dat het... De Paulus de ene keer zegt van hij neemt zijn vrouw toch ook mee. En de andere keer lezen dus over zijn schoonmoeder. Dan gaan we weer terug naar de roeping van Petrus. We hebben eerst eens even gekeken van zijn maatschappelijke status, zijn beroep, zijn opleiding. Dan gaan we terug naar die roeping van hem. Zoals we eerder al zagen, werd Petrus dus toen Johannes de Heer als de Messias aanwees door zijn broer Andreas onmiddellijk opgehaald en sloot Petrus zich aan bij de kring van de discipelen. Nou, hij krijgt van de Heer de bijnaam Petrus, of in het Grieks is dat Kefas. En dat is de Griekse benaming die wordt gebruikt in het Johannes-evangelie met name. En de reden daarvoor is dat Johannes-evangelie in het Grieks geschreven is. Dat is wel aardig. De laatste tijd hoor je steeds vaker over mensen die zich Messiaanse gelovigen noemen. Laat je niet voor de gek houden. Dat zijn geen Messias belijdende gelovigen. Dat zijn gewoon Nederlanders, Belgen, Friesen, weet ik veel. Die zichzelf Messiaans noemen, omdat ze in Jezus de Messias geloven, zeggen ze dan. Ze vieren ook allerlei Joodse feesten, vieren ze opeens. Loofhuttenfeest gaan ze vieren en in de gemeente gaan ze bazuinen blazen en dat soort dingen. Het lijkt allemaal heel Joods, maar een van de weinige echte Messiaanse gemeenten in Nederland, de Bet Yeshua heette ze geloof ik in Amsterdam, die bijvoorbeeld, die ergeren zich helemaal wild wat die mensen aan het doen zijn. Want ze zitten gewoon alleen maar de gebruiken te kopiëren en verder hebben ze helemaal niks met het Joodse volk uit te staan. Die mensen hebben dus ook tegenwoordig heel veel nadruk op het zogenaamde Aramese Nieuwe Testament. En zij zeggen van dat is de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. Nou, dat is absoluut niet waar. Er zijn gewoon fragmenten gevonden van het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld, uit het jaar 50, jaar 54, bij de Essenen onder andere, in de Qumran-grotten. Die gewoon in het Grieks zijn gesteld. De Aramese Bijbelvertaling is van het jaar 200 nog wat. Dus ja, zo zie je weer dat mensen gewoon iets bedenken en daar moet weer wat bij, want ja, hun verhaaltje moet wel kloppen. En dus gaan ze opeens zwaaien met een andere Bijbelvertaling. Nou ja, een andere Bijbelvertaling gebruiken is vaak al een indicatie dat er iets mis is in een groep. Je ziet het bijvoorbeeld heel duidelijk bij de Jehovah's getuigen met hun eigen vertaling. Die hebben gewoon een vertaling gemaakt naar hun leer. En je ziet dus ook in deze gevallen vaak. Ik weet in Friesland, bijvoorbeeld is een mevrouw, die is heel actief op internet ook. En die wordt zelfs door sommigen als een soort van profetes gezien. En die heeft hele verwarde profetieën allemaal. En ook allemaal, het is ook zo'n messiaanse gelovige noemt ze zichzelf. En ja, die profiteert dus ook weer dat Israël eigenlijk Nederland Ephraim is. En dat soort ideeën krijg je dan ook weer al snel natuurlijk. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen van ja, dit is even te zeiden. Maar ja, we moeten toch oppassen met dat soort mensen. Want ze komen natuurlijk ook overal. Als er bijvoorbeeld een avond van christenen voor Israël is of zo, dan staan zij er ook, hè. Want ja, ze voelen zich verbonden met Israël. En voor je het weet, dan word je in de luren gelegd door dat soort mensen. Ik denk dat ze het zelf vaak niet eens zo kwaad bedoelen. Maar ja, het zijn toch dingen die in een gemeente ook best wel veel problemen kunnen veroorzaken. Doordat je daar je oor naar laat hangen en denkt, hé, dat is interessant. God, zou dat waar zijn? En voor je het weet ga je mee in dingen. Nou, uit de beschrijving blijkt verder niet dat Petrus en de discipelen per direct, ik ga weer terug naar het onderwerp, per direct een groep van mensen vormden die altijd bij de Heren waren. Ze erkenden hem als de Messias, maar ze liepen hem niet, om het zomaar te zeggen, elke stap achterna. Want we zagen dus inderdaad dat in eerste instantie ze bij Johannes de Heren leerden kennen. Dat gebeurde pas veel later en dat is in Matthäus 4. Matthäus 4 vanaf vers 18. En dan hebben de vertalers in mijn NBG-editie tenminste hebben ze boven gezet. En dat is alweer zo'n misverslag eigenlijk. De roeping van de eerste discipelen. Maar dat is niet waar, want ze waren al geroepen. Het is gewoon een chronologische fout die hier gemaakt is. Gewoon een blundertje. Toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zeide tot hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. En vandaar verder gegaan zijnde, zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen. En hij riep hen. Ze lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden hem. Nou, we zien hier dus dat ze terug waren gegaan naar hun schepen. En niet fulltime de Heere volgden. Dat gebeurde pas vanaf het moment dat hier staat, zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. Dat lees je ook in Lucas 5 en in Markus 1 kun je het ook terugvinden. De Heer Jezus namelijk woonde en werkte en predikte en leerde in Capernaum. En dit was het moment waarop hij hen riep. Hij koos de discipelen uit die met hem meegingen om rond te reizen door het land. Het was dus niet zo dat zij plotseling zomaar alles achter zich lieten. En ze hadden hem namelijk eerder al erkend als Messias en ze hadden dus ook al 20 maanden onderwijs van hem genoten. Nou, bijbelstudie zeg maar. En vervolgens, op zich moment zal hij ze dan ook onderwezen hebben en gezegd hebben, er komt een moment dat ik mezelf ga kenbaar maken als ja, de profeet of ik ga het land in. En dat moment was toen. En toen gingen ze met hem mee. Dat was het teken zeg maar van dat ze met hem mee moesten gaan. Nou, in de handelingen en eerder in de evangelie lezen we ook dat de kring van de discipelen namelijk ook veel groter was dan de 12 discipelen. Maar deze 12 werden door de Heere zelf aangewezen om met hem mee te gaan. De anderen sloten zich in de loop der tijd aan en sommigen ook niet. Nou, we denken dat dus vaak, hè, omdat we de chronologie niet kennen van de Bijbelse geschiedenis. Het is ook niet logisch om te verwachten dat een man als Petrus, die daar net bezig is met zijn vissen binnen te halen, dan komt er een man langslopen die zegt van, nou, volg mij. Dat is ook niet logisch. Want hij kende, als zoals die staat, zou je denken, er komt volslagen onbekende langslopen die zegt van, laat je spullen achter en volg mij. Zou je ook zeggen van, nou, ga toch gauw weg. Dat doe je dus niet. En als je dus de chronologie kent, zie je dus ook van de verklaring van zo'n stukje, van hé, wat zit daar nou achter? Nou, de Bijbel maakt dus ook duidelijk dat ze reeds leerlingen waren. Ze wisten wie hij was. En nu was daar dus het moment om de Heere te gaan volgen en met hem rond te gaan reizen door Israël. En dat hij dus Israël ging onderwijzen en zich openbaarde als de Messias. Nou, ze zullen hier dan ook door de Heere op voorbereid zijn, dat geloof ik absoluut. Ze moesten hiervoor wel alles achter zich laten. Dat feit blijft als een paal boven water staan natuurlijk. Ze moesten wel toen op dat moment hun, in feite, ja, om het zo maar te zeggen, hun mooie leventje achterlaten. En ze zijn 3 jaar lang met de Heer door Israël getrokken om te onderwijzen. Nou, andere leerlingen, die wensten die prijs, het achterlaten van alles wat ze hadden, niet te betalen. En dat zie je bijvoorbeeld in Lucas 9. Lucas 9, vanaf vers 57. En als je dan even iets teruggaat, dan zie je dat daarvoor de uitzending is geweest van de 70. Van de apostelen. Oh nee, van de 12. Sorry. Nee, Lucas 9, vanaf vers 1. Daar staat over de uitzending van de 12. En dan ga je dan vervolgens ga je naar Lucas 9, vanaf vers 57. En dat is iemand die dan niet met name genoemd wordt verder. En toen ze op weg waren, dus dat was iemand die meeging met de Heer, die meeliep. Nou ja, plat gezegd een meeloper. Zei iemand tot hem, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En hij zeide tot een ander, volg mij. Maar deze zeide, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. En weer een ander zei, ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Nou, Dan zie je dus dat niet iedereen de Heere volgde of het kon opbrengen om de Heere te volgen. Het staat er niet, het staat er wel in bedektere termen in feite. Maar goed, men gaat dus ja, zijn eigen dingen voorop stellen. Van, ja, ik wil je wel volgen, Heer, maar ik moet eerst dit nog even regelen en dan komt dat wel. En eigenlijk zegt de Heer van ja, het is nu of nooit. En zo is het vaak ook met mensen die tot geloof komen. Bijvoorbeeld is het dan ook vaak van dat ze zeggen van ja, maar... En dan stellen ze de beslissing uit en dan zie je dat er nooit meer van komt. En daar is denk ik waar de Heer op doelde in dit geval. Maak de beslissing nu. Nou, als volgelingen van de Heer werden ze dus verder onderwezen, de apostelen. En waren ze getuigen van het werk dat hij deed. En het onderwijs van de apostelen, in de brieven bijvoorbeeld, is dan ook rechtstreeks van de Heer Jezus afkomstig. Wat hen door hem werd onderwezen, hebben wij via hen weer doorgegeven gekregen in zijn woord. Apostel Johannes bijvoorbeeld, die schrijft aan het einde van zijn evangelie dat alle woorden van de Heer die hij gesproken heeft, niet eens in alle bibliotheken in de wereld zouden passen. Maar ja, in al die jaren kun je natuurlijk veel onderwijs genieten. Maar zij hebben het dus doorgegeven, onder andere in de evangeliën, maar ook in de brieven, wat ze van de Heer Jezus geleerd hebben. Nou, Petrus, Jacobus en Johannes namen, wat ik eerder al zei, binnen de kring van 12 discipelen een unieke plaats in. Het Nieuwe Testament vertelt ons niet waarom dit zo was. Ze maakten een aantal zaken mee als ooggetuigen die de andere discipelen niet meemaakten. En ik noem ze kort even op, want ik neem aan dat ze bekend zijn. Het opwekken van het dochtertje van Jairus. Daar waren alleen die drie apostelen bij. De verheerlijking op de berg. Daar waren ook alleen die drie apostelen bij. En tot slot Gethsemane. Daar waren ook alleen die drie mee tot het laatste punt. En daarna ging de Heer zelf nog een stukje alleen. Petrus die toonde als discipel regelmatig ook een inzicht. Of inzichten die de anderen niet hadden. Een heel bijzonder voorbeeld hiervan. Dat wil ik nog even lezen. En dan gaan we daarna straks naar de pauze toe. Vinden we Matthäus 16. Vers 13 tot en met 20. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zei, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. Dan zie je dus al dat de mensen in Israël best wel doorhadden dat er iets heel bijzonders gebeurde dat in op dat moment in hun land. Dat er een bijzonder man rondliep. Ze hadden natuurlijk Johannes al meegemaakt en nu dus de Heere nog. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen, hij is de Christus. We lazen net dus inderdaad in Matthäus 16 de belijdenis van Petrus, zoals het ook wel genoemd wordt. Dat de Heer Jezus de Christus was, de Zoon van de levende God. Nou, in feite is wat je hier ziet is een absoluut unieke gebeurtenis. En de Heer Jezus zegt dan ook dat Petrus deze kennis van God geopenbaard gekregen heeft. Nou, eerder zagen we al dat Johannes via Andreas gezegd had dat de Heer Jezus de Messias was. En we zouden dus ook kunnen stellen van, nou ja, Petrus wist dat eigenlijk toch al in Andreas al dat hij de Messias was. En sterker nog, Petrus had vanaf het begin eigenlijk hier helemaal geen twijfels over. Maar dan vergissen we ons in één opzicht en ik denk dat het eigenlijk hier wel bekend is bij de meesten. Want de Joden geloofden namelijk dat de Messias, oftewel de zoon van David, het aardse rijk van Israël zou herstellen. En de vraag van de Heer Jezus was: wie zegt gij dat ik ben? Nou, dan heb ik dat even wat zitten opzoeken. Maar het woord dat, hè, van dat ik ben, kan ook vertaald worden vanuit de grondtekst met wie of wat voor soort mens, of waar vandaan, of van wie. Oftewel, het is een heel breed woord, een heel brede vraag die de Heer Jezus hier stelde aan Petrus. En Petrus begrijpt dat de Heer Jezus hier niet zomaar deze vraag stelt. En de Heer Jezus bedoelt ook niet te vragen van, denken jullie ook dat ik een profeet ben? Maar de Heer vraagt dus eigenlijk, waar vandaan? Wie ben ik? En klaarblijkelijk reageert er verder niemand op de vraag. Het staat er zo alsof het in 2 minuten gebeurt allemaal. Maar ja, het leest dan vlot weg. Maar ik denk dat ze best wel even getwijfeld hebben. Zo van, ja, wat bedoelt hij nou? Wat vraagt hij nou eigenlijk? En misschien wisten ze het niet. Of durven ze het gewoon niet uit te spreken wat ze denken. Maar Petrus die antwoordt wel. En ik zal de tekst dan zo letterlijk mogelijk weergeven. Zijn antwoord is dan, gij zijt de gezalfde, zegt hij, de zoon van de levende God. En Petrus bevestigt hier niet zomaar de gedachte dat de Heer het aardse rijk van David zou komen herstellen. Maar hij zegt dat de Heer Jezus de goddelijke zoon is. Nou, en dat de Heer vervolgens zegt dat dit aan Petrus geopenbaard is door God zelf, is dan ook gezien de Joodse traditie en de opvattingen helemaal niet zo vreemd. Het is namelijk totaal tegen de Joodse leer en de gedachten dat een mens goddelijk zou kunnen zijn. En dat was ook een regelrechte godslastering, als je dat zou zeggen. Vandaar ook dat de religieuze Joden ook zo'n hekel hadden aan de Grieken en de Romeinen met hun vereering van de halfgoden en dat ze dat helemaal niet konden pruimen, zeg maar. Dat was regelrechte godslastering. En het was later ook de grond waarop de Heer door de Joodse schriftgeleerden en de overpriesters werd veroordeeld tot de dood. En dan zal ik even erbij zoeken, dat is Matthäus 26. Matthäus 26 vanaf vers 63. Maar Jezus bleef zwijgen en de hoge priester zeiden tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zeide, hij heeft God gelasterd. Oftewel, de uitspraak... De hoge priester legt het hem in de mond natuurlijk. Maar hij heeft blijkbaar ergens gehoord van dat beleden werd door sommigen. En dat gebruikte hij hem tegen hem. Ze hadden verder niks tegen hem en ze konden niks vinden. En hier was dus het moment gevonden door de hoge priester, dacht hij, om de Heer Jezus te kunnen veroordelen. Of te kunnen pakken op het feit dat de Heer zei van, gij hebt het gezegd. Van, hè, dat hij de Messias was, de Zoon van God. En dat mocht je niet zeggen. Het was een regelrechte godslastering in de ogen van de religieuze Joden. Het was door Johannes en door Nathanael ook al gezegd dat de Heer de Messias was, maar klaarblijkelijk doelden zij dan op zijn aardse koningschap. En daarnaast noemt Petrus de Heer uitdrukkelijk de gezalfde. In onze Bijbels is dat vertaald met Christus. Hè? Dat is het Grieks voor Messias. Hij die komt in de naam des Heren. En de Heere antwoordt dan ook verder. Ik zeg u dat gij Petrus zijt en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, de NBG-vertalers mogen wel een complimentje hebben voor hoe ze deze teksten vertaald hebben. Want die hebben precies begrepen blijkbaar waar het om ging. Petrus betekent, en we hebben dat denk ik bij de Bijbelstudies wel vaker over gehad. Maar Petrus betekent dus rots of steen. En Petrus was dus een steen, een rots. Wij zouden zeggen een man van stavast of een bikkel of weet ik veel hoe je het maar noemen zou. Een man waar je op kon bouwen, een rots. Maar wat de Heer dan vervolgens zegt, deze Petra, dat duidt niet op de Heer Jezus, dat duidt niet op Petrus zelf.
Nee.
En heel veel vertalingen, en ik weet niet of iemand hier een nieuwe Bijbelvertaling bij zich heeft, ik denk het niet.
Ja, ik heb
het wel. Maar, en heel veel Bijbelvertalingen, is dit helemaal verkeerd vertaald. En in de nieuwe Bijbelvertaling is het schandelijk vertaald, mag ik wel zeggen. Maar daar staat: en ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen... Dat is, sorry.
16.
Matthäus 16. Matthäus 16. Vers 16, vers, even kijken hoor.
18.
Vers 18, ja. Heb je een nieuwe Bijbelvertaling bij, broer?
Ja, ja.
Ja. Daar staat dus van, en ik zeg je...
Nee.
Maar daar staat dus in, en ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen... En de poorten van het dodenrijk zullen haar, oftewel de kerk, niet kunnen overweldigen. Dat is een compleet andere tekst wat daar staat.
Dat is toch zo Rooms als maar kent.
Nou, precies. En dat is het hele probleem. Dat is de Roomse uitleg die hier in feite staat.
Dat
is geen vertaling, maar het is een uitleg. Het is een interpretatie die we hier lezen. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Maar dit viel me zo op en daarmee wekken dus de nieuwe Bijbelvertalers van de NBV 2004 dus. Mm-hmm. Wat we al zeiden, gezien het feit dat er ook Roomse vertalers aan meewerken, dus een ecumenische vertaling, is dat misschien ook wel niet zo vreemd. Want dit past er precies in de leer over de pauselijke opvolging. Hè? Dat Petrus dan de stichter van de kerk is en dat de paus de vervanger is, de opvolger is van Petrus. Maar ze wekken de indruk alsof de kerk, oftewel de gemeente, op de mens Petrus is gebouwd. Maar Petra, dat woord, is de vrouwelijke vorm van Petrus. Hij, de mens Petrus, was de man die als een rots was, maar op de Petra zou de gemeente gebouwd worden, zegt de Heer Jezus. Niet op Petrus. En we moeten dus eigenlijk weten wat deze Petra is of was. Nou, de NBV-vertalers weten heel goed dat ze hier een vertaalfout gemaakt hebben. Want in de voetnoot staat, en een beetje vergoeilijkend... In het Grieks is er een woordspel tussen het woord Petra, wat steen of rotsblok is, en de naam Petrus. Oftewel, ergens willen ze nog wel toegeven van, er zit nog wat anders in, maar we zeggen niet waar het is. Maar men verzuimt dus om uit te leggen wat er aan de hand is met het vers. Want hoe zou op een sterfelijk of een zondig mens van vlees en bloed, Petrus dus, de gemeente van Christus, zijn lichaam gebouwd kunnen worden? Dat is gewoon onmogelijk. En de Heere duidt met het Petra dan ook helemaal niet op Petrus als mens of als persoon, maar op de door hem, door God geopenbaarde, gedane uitspraak. En namelijk dat hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want dat is het belijdenis van de ware gemeente van Jezus Christus. Dat wij geloven dat de Heer Jezus de Zoon van God is, de erkenning dat hij de Zoon van God is. Dat is die Petra, dat is die rots waarop de gemeente gebouwd is. Ja, op zijn belijdenis dus, op wat hij zegt. Nou, nee. Ik zou er een pijltje trekken van het een en het ander, als je dan toch wil kruisen. Maar dat is wat ons tot behoud strekt. En dat zegt Paulus ook. En de verkondiging van Christus. De Petra is dus de belijdenis dat Christus Jezus de Zoon van God is. En dat is de basis van de gemeente of de kerk en niet de mens Petrus. Petrus zou zelf denken van de gedachte gruwen, als we dat zouden zeggen.
Ja, maar die gedachte gewoon is heel simpel. Petrus is in Rome begraven, daarboven is de kerk opgezet.
Ja, ja. Dat ligt allemaal in die lijn, dat klopt. Ja. Maar dat je dan een Bijbelvertaling gaat molesteren, in principe, om dat er maar in te krijgen, dat is toch een schande. Je zou ze allemaal opzoeken in huis en zo bij het oude papier leggen, maar... Ik krijg ruzie met de dochters, want ze hebben van school gekregen, dus ja. Nou, dat is trouwens ook even terzijde, maar Judith, de oudste van ons, toen ze van school afging, toen kreeg ze nog een NBV met alleen de kanonieke boeken. Toen Mirjam van school afging, kreeg ze hem inclusief de niet-kanonieke boeken, zeg maar. Dus ook Tobit, Judith, al die boeken staan daar opeens in. Dus ik zei van, nou, geef mij die dan maar, want ik had in de kast een met kanonieke boeken, en dan ruilen we die om. Nou, dan was ze het ook om mee eens, gelukkig, maar... Ja, zo'n school ook. Het is een protestants-christelijke basisschool. Die dus gewoon de Roomse Bijbel aan kinderen meegeeft. Nou, dat is eigenlijk heel hard achteruit gegaan. En moest ik haar dan nageven. De plaatsvervangende directrice was het daar ook helemaal niet mee eens. Die ging dat jaar ook met pensioen. Maar die was zelf nog een echte statenvertaling dame. Dus die wilde dat helemaal niet. Die wilde ook niet lezen in de klas uit een nieuwe Bijbelvertaling, maar ze moest. Mm-hmm. Dus ja, dat had het schoolbestuur besloten. Maar op basis van dit geloof dus, of het belijden van Petrus, bouwt Christus zijn gemeente. En als het van de mens Petrus en zijn opvolgers, of tenminste zijn beweerdelijke opvolgers, moet ik het zo zeggen, de Roomse kerk, zouden moeten hebben, dan was het niet best. Dan hadden we een geloof wat gebaseerd was op menselijke overleveringen, op Mariaverering, op beelden, op pausen, die onfeilbaar zouden zijn ook nog. Nou, dan ben je als gelovige, om het zo maar te zeggen, toch eigenlijk gewoon goed zuur. Dan heb je geen hoop meer, toch? Ja. En dan gaan we nog even naar die sleutels. Zoals ik zei, ik heb dat mooie plaatje daar met die sleutels. Want die worden hier ook genoemd. Daar wil ik toch nog even aandacht aan besteden, die sleutels van Petrus. Wat waren die sleutels? Nou, was het inderdaad zo dat Petrus op dat moment de macht kreeg om mensen de hemelpoort door te laten gaan of bij de hemelpoort te weigeren, hè, wat het populaire verhaaltje is dan, of soms zelfs in moppen voorkomt. Maar die sleutels is meer eigenlijk een sleutelrol die Petrus speelde. En precies in twee gebeurtenissen, dus ook een meervoud van sleutel. De eerste Pinksterdag, die hebben we gelezen vanavond, de prediking van Petrus in Handelingen 2, daar opende hij de deur voor de Joden, naar de Heer Jezus. In feite gebruikte hij toen een sleutel, zeg maar. Zijn prediking was een sleutel om de deur te openen voor de Joden naar het evangelie. Ze maakten daar kennis mee en de eerste gemeente ontstond. En dat is ook eigenlijk precies wat we hier willen lezen over het getuigenis van die Petra. Het getuigenis van Petrus was de basis van die eerste gemeente. Dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Dat was zijn prediking. En dat ze die gekruisigd hadden. En dat was dus de sleutel voor de Joden om binnen te treden, door dat te accepteren. Petrus was dus niet als mens de basis van de eerste gemeente, niet de man zelf, maar zijn getuigenis. En de tweede sleutel was in feite het toetreden van de heidenen. In Handelingen 10 en 11 lees je daarover de eerste heidenen, we lezen straks een klein stukje erover, de Romeinen, die zich tot het evangelie bekeren. En ook daar speelt Petrus zijn prediking, oftewel zijn getuigenis, speelt daar een sleutelrol. En dat lezen we in Handelingen 11, vers 17 en 18 lezen we twee versen. Handelingen 11, vers 17 en 18. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze, en daar spreekt Petrus dus over de heidenen, hè? Over de huisgenoten van Cornelius en Cornelius zelf. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heer Jezus Christus, hoe zou ik dan bemachtigd geweest zijn God tegen te houden? En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. Nou, hier zie je dus al dat in vers 17 Petrus van zichzelf echt helemaal niet vindt dat hij de mensen de toegang geeft tot de hemel. Of van zichzelf al helemaal niet vindt dat de gemeente op hem gebouwd is. Maar hij zegt hier van, hoe zou ik bemachtigd geweest zijn God tegen te houden? Hij geeft God de eer in alles. Nou, en daar zie je dus in feite de tweede keer dat hij de sleutel gebruikt, de sleutel van zijn getuigenis. En dat daardoor mensen tot geloof komen. En Petrus geeft dus in alles God de eer. Andersom moeten we ons dus ook echt de vraag stellen, hoe zou God op hem als mens de gemeente kunnen bouwen? Nou, er is maar één manier waarop de gemeente gebouwd is en dat is op de hoeksteen, op de Heer Jezus Christus. En dat kunnen we vinden in Jesaja 28, maar ik ga even naar 1 Korinthe 3, Jesaja 28 vers 16 kan je ook lezen daarover, maar ik ga even naar 1 Korinthe 3 vers 11. En dan zegt Paulus het kort maar krachtig.
Jesaja
Nee, 1 Korinthe 3 vers 11.
Ja, maar Annie schiet het
ook wel. Oh, Jesaja 28 vers 16 staat ook. Sorry. Daar staat in feite de profetische aankondiging van de hoeksteen. En we gaan nu even naar. Ja, vers 16. 28 vers 16. En we gaan nu even naar 1 Korinthe 3 vers 11. En daar staat: want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Ook geen Petrus, ook geen Paulus, niemand kan een ander fundament leggen. De NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, probeert dat dus wel degelijk, hè? Die probeert een ander fundament te leggen. Die zegt hè, dat de kerk op Petrus gebouwd is. Ja. En het is dan eigenlijk, we hebben het al zo vaak gezegd hier misschien, het is eigenlijk te triest voor woorden dat zo'n vertaling zo snel is ingevoerd. Ook in evangelische gemeenten, in baptistengemeenten. En dat die zo snel is ingevoerd. Het is te triest voor woorden. Die mensen
hoe staat dit er dan?
Dat heb ik niet nagekeken.
De vrijgemaakte kerken zonder enige discussie.
Ja.
Van de ene zondag op de andere.
Ja. Ik heb dat zelf ook in een vrije baptistengemeente zien gebeuren. De NBV-bijbel werd uitgegeven in een bepaalde week. En diezelfde zondag werd eruit voorgelezen en kon je ze achter in de kerk kopen. Maar zonder enige toetsing is dat gewoon gebeurd.
Het hele apart dat het zo...
Ja, men gaat in één keer om.
Je kan het makkelijk zien in Openbaringen en Prediken.
Oh, je kan het overal zien.
Lezen, Openbaringen 7 en 8, en die is genoeg voor de Heer.
Ja.
Wat die van mijn woord afdoet, of doet, die is een lamstuiver. Het zal eeuwig tegen je getuigen.
Ja,
dus
dat staat er is ook zo. Ja.
Ik heb er wel over gesproken met jullie vooral.
Ja. In de Bijbel werd dus toen dus een kerk gehouden. Je kon een kiezen. Of 1 september of 1 januari.
Oh ja? niet van nee. Nee. Nou ja, goed, die Bijbel zou... Als je het over de NBV zegt, hè? Dat geeft niet. Maar er zou... Er zou dus 4 jaar lang een toetsing zijn van de NBV, maar die is er dus nooit geweest. Hij is van de ene op de andere week overal gewoon ingevoerd. Maar Petrus getuigde dus als ooggetuige. En hij schreef als ooggetuige. Er is nog heel veel meer te zeggen over Petrus natuurlijk en over zijn werk en zijn activiteiten. Maar wat ik nu wilde doen was gewoon eens even schetsen in grote lijnen wat voor dingen meer te vertellen zijn over Petrus dan het standaardbeeld zeg maar wat we over hem hebben. Kijk, we kunnen natuurlijk een boek over schrijven, over de persoon van Petrus, maar daar hebben we de tijd niet voor. En daarom wil ik dus ook gewoon daar verder gaan met zijn brieven straks. Om te zien wat hij onderwijst aan ons als gemeente, die gebouwd is niet op Petrus en ook niet op Paulus en ook niet op een andere apostel, maar die gebouwd is op het getuigenis en het geloof dat Christus Jezus de Zoon van God is. En ik denk dat ik het daar vanavond bij moet laten. En de volgende keer verder ga bij de eerste brief van Petrus. Als jullie zin hebben, zou ik zeggen, nou, lees hem vast even door. Het is maar een kort briefje. Dan ben je een beetje voorbereid. En dan gaan we daar de volgende keer graag mee verder.
Ja, maar weet je wat dat komt? Ik wil even kort zeggen naar Petrus.